Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 126 en daarvan vers 1 en 2. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verloste uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. God heeft bij ons wat groots verricht. 126 vers 1 en 2. Gemeente, we luisteren naar de voorlezing van het kerstevangelie zoals beschreven door Lucas in het tweede hoofdstuk van zijn evangelie. En daarvan de versen 8 tot en met 20. En als antwoord hierop willen we zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste en vijfde vers: lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dus de lofzang van Zacharias, vers 1 en 5, als antwoord op de schriftlezing.
En er waren erders in diezelfde landstreek, zich oudende in het veld, en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u Eden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de erders tot elkander zeiden: laat ons dan eengaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het wel de Heere ons heeft kond gedaan. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Allen die het oorden verwonderden zich over hetgeen een gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, vereerlijkende en prijzende God, over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot en gesproken was.
Gemeente, de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 4 en 5. Waar het woord van God, onze tekst, als volgt luidt. Het is het kerstevangelie in een notendop. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Gemeente, u ontvangt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 89 en daarvan vers 9 en 12. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Het gaat over de Messiaanse koning in Psalm 89. We zingen vers 9 en 12. gemeenteraad ons antwoord op de prediking straks zijn de lofzang van Simeon. De beide versen, zo laat gij hier uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van s hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, ook vanmorgen mogen we luisteren naar het kerstevangelie. En we kennen de beschrijving van de geboorte van Christus, zoals ons in de evangeliën is overgeleverd door Matthäus bijvoorbeeld. En door Johannes, die het wel heel beknopt samenvat in dat ene vers, Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het meest uitvoerig door Lucas. En met vele uitleggers is aan te nemen dat Lucas gesproken heeft met Maria, die al deze woorden in haar hart had bewaard. Want hoe kon hij anders al die details weten van het bezoek van Maria aan Elisabeth en dat er voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg en hoe het allemaal is toegegaan in die bijzondere nacht, dat de hemelen zijn opengegaan en dat de engelen zich vertoonden en gezongen hebben van de eer van God en het welbehagen van de Vader in mensen en dat hij vrede brengt in Christus de Messias. Maar dat kerstevangelie, gemeente, vinden we niet alleen in de evangeliën. Maar ook op andere plaatsen in de Bijbel, met name in de brieven, wordt de kerstboodschap en de betekenis van de geboorte van Christus ons heel duidelijk voor de aandacht gesteld. En dat bewijst op zijn minst dat niet alleen het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus hoort tot de kern van de apostolische boodschap, maar zeker ook de geboortegeschiedenis, de menswording, de twee naturen van de zaligmaker. En dan belichten de apostelen dat ook op zo'n wijze dat duidelijk wordt, niet alleen maar het feit van de geboorte van Christus, maar ook welke verstrekkende betekenis dat nu heeft in het leven van de gelovigen, omdat het hun leven verandert en hen ook nieuwe perspectieven geeft, een hoop die ze eerder op die manier niet hebben gekend. Eén voorbeeld daarvan wil ik even noemen, dat vindt u in Titus 2 vers 11 tot en met 13. Daar staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, dus daar hebt u het kerstfeit, het is verschenen in de kerstnacht in Christus, en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus hier gaat het meteen om de doorwerking van dat kerstevangelie, het levensvernieuwende werk wat daarmee gepaard gaat, de levensvernieuwende kracht die zichtbaar wordt in een geheiligde levenswandel en die voortvloeit uit de wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest in het hart. En of zegt vers 13, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus wie het kerstevangelie heeft verstaan, die krijgt meteen ook een nieuwe hoop en nieuwe verwachting. En leert uitzien naar de tweede komst van de zaligmaker. Je kunt eigenlijk het kerstevangelie niet recht verstaan als het ons ook niet brengt tot en verdiept in de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus. Wel nu, zo vindt u dus ook in de brieven van de apostelen dat heerlijk kerstevangelie belicht. En zo is het ook in de tekst waar we vanmorgen naar luisteren, uit Galaten 4, vers 4 en 5. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. We vatten de boodschap van onze tekst samen met deze woorden, de komst van de Heere Jezus. En we letten ten eerste op de tijd van zijn komst, ten tweede op de wijze van zijn komst en ten derde het doel van zijn komst. Eerst is de tijd, de volheid van de tijd. Als Paulus spreekt over de volheid van de tijd, gemeente, dan is het eerste wat we wel mogen onderstrepen in het kerstevangelie, dat het een historisch karakter heeft. Er is ooit een datum op de kalender aangebroken waarop de geboorte van de Heer Jezus plaatsvond. Jongens en meisjes, het geboortekaartje van de Heer Jezus dat ons uit de hemel wordt aangereikt, vermeldt zijn naam, Jezus, Immanuel. Het vermeldt de plaats van zijn geboorte, Bethlehem, broodhuis, brood des levens is beschikbaar. Maar het vermeldt ook de datum. Het was de volheid van de tijd. Al weten wij die precieze datum vandaag niet meer. En 25 december heeft een andere achtergrond, dat weet u misschien wel. Maar hoe dan ook blijft het staan. Het is toen en daar geschied. Wij vieren vandaag geen sprookje. Het kerstevangelie is geen fabeltje of een zoethoudertje. Wij jagen geen hersenschimmen na. En doen niet ons best om een soort vroom volksgeloof kunstmatig in stand te houden op de kerstdagen. Maar het gaat om een heilsfeit. De evangelist Lucas, die onderstreept die historische feitelijkheid ook op een manier die te controleren is. Want in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, als hij eigenlijk daar de voorgeschiedenis beschrijft en de geboorte van Johannes de Doper beschrijft en de aankondiging van de geboorte van Christus, dan begint hij in vers 5 al met te zeggen, dat was in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Nou, die kende iedereen. En in hoofdstuk 2, daar begint het met het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. En dat was toen Cyrenius stadhouder was over Syrië. Nou, dat zijn allemaal bekende namen, historische personen. En even historisch, even reëel als dat koning Herodes er was. En even werkelijk als dat Augustus op zijn troon in Rome zat. En Cyrenius stadhouder was over Syrië. Even historisch is de geboorte van Christus. Het is toen en daar geschied. Wel, nu verwacht ik eigenlijk geen problemen bij u of twijfels bij jou over deze uitspraak. Maar vraag het eens aan de man in de straat. Wat is kerst voor u? Nou, dan krijg je antwoorden als gezellig samen zijn, goede maaltijd, omzien naar daklozen ook, collecte voor het goede doel. En verder de kerstbomen, kerstlichtjes, kerstmarkten en kerstinkopen enzovoort. Maar vraag hem nou eens naar wat hij gelooft ten aanzien van het feit van de geboorte van Christus. Nou, ik denk dat u er heel wat zult aantreffen die de schouders daarbij ophouden. Zegt, maar ja, het zou best kunnen. Waarom niet? Maar het maakt mij eigenlijk ook echt helemaal niks uit. Het gaat om de sfeer en niet om de Heer. En gemeente, is dat nu echt anders bij ons? Is tot ons wel zo diep doorgedrongen wat het zeggen wil, dat God de hemelen heeft gescheurd en zijn zoon gezonden in deze wereld. Dat de hemel de aarde raakt. Dat God naar de mensen kwam. Nee, nog meer. God werd mens. En daarmee is Gods heil in de werkelijkheid van ons menselijk bestaan, zoals het vandaag is, binnengekomen. Gelooft u dat? Weet u dat? Dat is de feitelijke betekenis van kerst. En dat was in de volheid van de tijd. De tijd was dus vol. Dat wil zeggen, de tijd was aangebroken. Er was een periode van wachten en verwachten aan vooraf gegaan. En dat moest een bepaalde tijd duren. En dat was nu vol. En daarom kon dit gebeuren plaatsvinden. Dat wachten en verwachten was overigens wel ergens op gegrond. Dat had een stevig fundament in de beloften van een God die niet liegen kan. En heel die adventsperiode vanaf Genesis 3 vers 15 tot op de dag van de volheid van de tijd was een dag waarin de gelovigen hebben uitgezien naar God die zijn woord zou volbrengen. Dus dat was niet een slag in de lucht. Die de Heere verwachten zullen niet beschaamd worden. En oh, dat is zo rijk gebleken. Toen de volheid van de tijd was aangebroken. Toen de tijd was op Gods kalender en op Gods klok. Op een goede dag was het werkelijk zover. Dat God zijn Zoon metterdaad naar deze aarde zond. Op de manier van de geboorte. Volheid. De dagen werden vervuld, zo staat het ook in Lucas 2, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Gods beloften werden vervuld. De profetieën werden vervuld. En weet u waarom dat allemaal zo belangrijk is om te weten? Wel gemeente, nu kunt u duidelijk zien, allereerst dat God een waarmaker is van zijn woord. En ten tweede, dat hij metterdaad aan het werk is. Hebt u of jij daar geen belang bij? Zit jij nou nooit met de vraag waar je nou echt iets kan zien van God, dat hij er is en dat hij werkt en dan het liefst ook nog in relatie tot mijn eigen bestaan? Maar dat is helemaal geen verkeerde vraag. Maar voordat er sprake kan zijn van enig werk van God in uw leven, moet dit werk worden volbracht. Moest dit heilsfeit plaatsvinden, de geboorte van de zaligmaker, want dat is het begin van het vervolg. De kribbe zal uitmonden op het kruis. En alleen onder verdiensten van de zaligmaker kan er ook sprake zijn van een werk van God in ons hart, in ons leven, om ons deel te geven aan die zaligheid en ons te stellen in de ware vreugde van het heil. En daar gaat het toch om, gemeente. U mag wel weten, ik ben helemaal geen tegenstander van een gezellige sfeer die je in je huis creëert, juist rond de kerstdagen. Dat heeft nog een functie ook. Maar als dat maar niet in de plaats komt van, of ten koste gaat van, de diepste vreugde van kerst. En daarom vraag ik u en jou, kent u die? En hiertoe wordt het kerstevangelie verkondigd, ook vanmorgen weer, om ons bij die vreugde te brengen. Er is een zaligmaker gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hebt u daar uw eigen naam al eens ingevuld? En als het nu een tijd is op Gods kalender om zijn Zoon naar deze aarde te zenden, zou er dan ook voor mij een tijd van het welbehagen mogen aanbreken? Dat ik door een waar en ootmoedig geloof deze Christus in mijn armen mag sluiten en aan het hart mag drukken. O, waar dat gebeurt, dan zingen ze in God verblijd. Aan hem gewijd van zere wegen, dan worden ze gesteld in die vreugde. Het kerstevangelie zegt mij dat God aan het werk is. Dat hij zijn belofte vervult op zijn tijd. Het is een historisch feit. In de kerk spreken we liever van een heilsfeit. Het is toen en daar op die en die dag gebeurd. Daar in Bethlehem werkelijk waar. De Zoon van God kwam in onze werkelijkheid binnen. Even werkelijk als dat u en jij hier vanmorgen in de kerk zit. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat uw zonde en schuld en uw verlorenheid ook harde feiten zijn. Ik weet niet of u zich daarover wel eens ernstige zorgen hebt gemaakt. Maar dit zijn wel de feiten. We mogen op het kerstfeest wel bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest. Om ons te laten zien waarom dit feit van Christus geboorte nodig was. En waarom het zo belangrijk is. Hij daalde zo diep tot ons af, gemeente. Omdat wij zo diep verloren liggen. En dat is nu juist evangelie. Hoewel vernederend voor ons vlees. En het moet dus wel verstaan en beleefd worden. Maar juist voor mensen die het niet meer kunnen bekijken, is er een zaligmaker gekomen. In de volheid van de tijd. De tijd is verzet. De tijd van verwachting is veranderd in de tijd van vervulling. De gemeente gaf de belofte, de adventsbelofte, al veel grond om te hopen. Op het kerstfeest kan ik namens de Heere tegen u zeggen, u hebt nog meer grond om te hopen. Want er is een tijd aangebroken door God bepaald. Het is nu de tijd om zalig te worden. Werkelijk waar. Even werkelijk als dat Jezus mens geworden is. En zo dicht bij u is gekomen alsof hij naast u in de bank zit. Nabij u is het woord. Het vlees geworden woord. U is heden. De zaligmaker geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. En daarom is het vandaag de geschikte tijd, het is ook de hoogste tijd om uw knieën te buigen en uw schepper om genade te smeken. En waar dat werkelijk gebeurt, daar breekt er werkelijk in uw leven een nieuwe tijd aan. Eindelijk. Een tijd van verwachten wordt nu de tijd van het welbehagen. De dag der zaligheid. Het uur der minne. Het heden van Gods genade. Niet alleen beloofde genade, maar nu ook geschonken genade. En toegepaste genade. En beleefde genade. Uw adventsverwachting gaat over in kerstvreugde. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is een onvergetelijke ure. Dan hoort men der vrome tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Als u ooit zo'n tijd hebt beleefd, zegt u geen leed, zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Het is de volheid van de tijd. Het zegt dat God de tijd bepaalt en de tijd geeft. Gemeente, het is het heden der genade. Maar vergis u niet, uw tijd is niet onbeperkt. De tijd vliegt, zegt men wel eens. Maar het is nog bijbelser om te zeggen, wij vliegen daarheen. Waarheen? Naar onze eeuwige bestemming. Jongens en meisjes, als je met een vliegtuig naar Amerika wilt reizen, dan moet je zorgen dat je op tijd een ticket hebt geboekt. En je kunt wel over die trip die je gaat maken dromen en fantaseren en je koffers alvast inpakken en allerlei plannen maken. Maar die gelden niet bij de douane. Die vragen niet, heb je er zin in? En heb je je koffers wel gepakt? Heb je alles wat je nodig hebt bij je? Zij vragen, heb je een geldig paspoort? En heb je een geldige ticket? Heb je dat niet, dan gaat de reis niet door. Gemeente, je moet op tijd zijn om zalig te worden. Er komt een keer een dag dat het loket gesloten is. En dan ben je echt te laat. Maar nu niet. Het is nu nog de tijd. Het loket is open. Er is een toegang naar de troon der genade. Zorgt u en jij dat je genadetijd niet zomaar voorbij laat gaan. Dank God voor de volheid van de tijd. Voor wat hij gedaan heeft in dat ontzaglijk uur. Toen de hemelen gescheurd werden en hij nederkwam. Dank God voor het kerstevangelie. Dat spreekt van heden. Heden is u geboren, het heden der genade. En bid God, die de hemelen heeft gescheurd, om uw hart te kunnen bereiken met hemelse liefde. En als dat uw hart niet breekt en uw hart niet scheurt, dan zal, vrees ik, niets uw hart kunnen verbreken. Maar hoe zalig wie door de knieën ging. Beschaamd over zichzelf, tegelijk verwonderd over zo'n God, die in Christus zo nabij kwam om zelfs u zalig te maken. Gemeente, er is nog tijd. De volheid van de tijd zegt het ons. Het is door God geheiligde tijd. Ook beslissende tijd. De tijd waarin het kerstevangelie verkondigd wordt. Er is nog tijd dat de deur van de ark openstaat. En de roepstem klinkt, gaat in. Gaat in door de enge poort. Straks zal er geen tijd meer zijn. Wilt u wachten tot het te laat is? Buig toch nog heden uw knieën voor de Heere. Word eens klein bij Hem die zo klein geworden is voor u. Gemeente, onze tekst spreekt niet alleen over de tijd van zijn komst, maar ook over de wijze van zijn komst. God heeft in de volheid van de tijd zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Nou, dat klinkt heel eenvoudig en ook logisch. Christus is geboren uit een vrouw dus. Net als u en jij en ik. Hij is op dezelfde manier ter wereld gekomen als u en jij en ik. Hij had een moeder. Ieder mens heeft een moeder. Ja, en een vader natuurlijk. Maar hier is het bijzondere, dat hij wel een aardse moeder had, maar geen aardse vader. Het onderwerp van de zin in Galaten 4 is nog steeds God. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon, zijn eeuwige zoon, zijn goddelijke zoon, die altijd bij hem was, zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. God laat van zich horen. God openbaart zich hier op deze manier. En die twee dingen samen. Gods zoon die mens werd. Het eeuwige woord dat vlees geworden is. Die twee dingen samen maken het kerstevangelie tot wat het is. Openbaring van het heilgeheim van goddelijke ontfermende liefde. Maken het uniek. Kent u een tweede zoals hij? Een mens zonder zonde, maar wel echt mens, een echt mens, om in plaats van mensen te kunnen gaan staan in Gods oordeel dat wij mensen verdiend hebben. Een mens en die tegelijk God is, God uit God. Niet maar bij benaderingen voor een aantal procenten of bijna. Nee, echt God en die beschikt over goddelijke eigenschappen en goddelijke kracht om dit immens zware werk te kunnen uitvoeren en tot een goed einde te brengen. Kent u een tweede? Dan zou ik de hele hemel kunnen doorzoeken en de hele aarde afreizen. Om een tweede te vinden, ik vind er geen. Dit maakt het kind in de kribbe uniek. En dat betekent dus voor u en jou en mij dat er geen tweede adres is. Als je dat maar goed begrijpt. U kunt dit verachten, u kunt dit beleefd aanhoren en beslist naast u neerleggen. U kunt het voor kennisgeving aannemen. Zonder dat u uw hart aan hem zou verliezen. En dan kan ik u nu al vertellen dat er geen tweede kans volgt. Omdat er geen tweede kandidaat is. Dus om het heel eenvoudig te zeggen, u moet het met deze zaligmaker doen, er volgt geen tweede. God heeft zijn zoon uitgezonden. Waaruit? Uit de hemel. Uit zijn nabijheid. De Heer Jezus spreekt in het hoogelijk priesterlijk gebed over de heerlijkheid die hij bij zijn vader had eer de wereld was. Daar is hij uitgezonden. En die uitzending was dus niet zomaar. Dat is niet in een onbewaakt ogenblik gegaan. Zoals een kind in een gezin wel eens even het huis kan verlaten zonder te vertellen waar hij naartoe gaat. En hij trekt de deur achter zich dicht en de vader en moeder denken, waar is hij nou toch gebleven? Nee, de uitzending van Christus, daar ligt een besluit van God aan ten grondslag. God heeft zijn zoon ervoor over om voor zondaren die weg te gaan ontsluiten waarlangs zij zalig kunnen worden. Maar die zaligheid die moet verdiend worden en tot stand gebracht. En daartoe moet die zoon worden uitgezonden. Dat woord uitzenden, dat heeft ook de betekenis zoals wij dat ook wel gebruiken. Als bijvoorbeeld mensen worden uitgezonden met een militaire missie om voor een bepaalde periode naar het buitenland te gaan. Of ergens gestationeerd te zijn bij een veiligheidsmissie. Of ook zoals wij mensen uitzenden voor zendingstaken, dat ze naar een bepaald land mogen gaan om daar het evangelie te verkondigen of dienstbaar te zijn bij de opbouw van de kerk en de vertaling van de Bijbel. Dan worden ze uitgezonden door de gemeente en dan krijgen ze een wel omschreven opdracht mee. En zo is het ook ten aanzien van Christus. Hij is uitgezonden uit de hemel. Dus niet om zelf maar te zien wat er te doen zou zijn en naar eigen goeddunken te handelen, maar heel nadrukkelijk om de wil van zijn vader te volbrengen. Hij kreeg een wel omschreven taakomschrijving mee uit de hemel. En dat uitgezonden worden, dat betekent ook weggestuurd. Weggestuurd van het vaderhuis. Hoewel niet uit beeld van het vaderhart. Maar toch is deze uitzending al het begin, gemeente, van wat eens verschrikkelijke vormen zal aannemen. Als hij op Golgotha helemaal uit beeld is. Uit de gemeenschap met zijn vader gebannen. Uit de hemel. Uit de gunst van God. In de helse smart. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom hebt u mij zo ver weggestuurd? Dat is het dieptepunt van die uitzending, die wegsturing. En hij liet zich uitzenden. Wat een gehoorzaamheid van Christus ziet u hier schitteren. De gehoorzaamheid van de Zoon aan de Vader. Een gehoorzaamheid tot het einde toe. Zo is het kerstfeest geworden. Op de tijd van de Vader en op initiatief van de Vader. Het was geen incident. Het was niet een impulsieve actie. Nog minder een reactie. Het is de uitvoering van een zeer wel overwogen heilsplan. Uitvoering van Gods raad. God heeft raad gehouden met zichzelf om voor verloren zondaren een weg van verlossing te openen. Het is Vader, Zoon en Heilige Geest die we op het kerstfeest aanbidden. Het is de Vader die zendt. Het is de Zoon die bereid is om te gaan. En het is de Geest die het toepast. Die in het hart van de zondaar plaats wil maken voor dat verzoenend werk van Christus, door ons ervan te overtuigen dat wij buiten hem verloren zijn, maar dat ons in hem alle heil geschonken wordt voor tijd en eeuwigheid. De Vader was ervan overtuigd dat zijn door ons geschonden eer niet hersteld kon worden buiten de uitzending van zijn Zoon om, want als dat voorkomen had kunnen worden, dan zou het voorkomen zijn. De Zoon was ervan overtuigd dat er geen zaligheid voor zondaren zou kunnen zijn als hij niet naar deze aarde zou komen om al dat werk te gaan volbrengen vanaf de kribbe tot en met het kruis. En nu moeten wij er ook van overtuigd worden dat we daarom die Christus nodig hebben. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat wil hij doen juist op het kerstfeest door de prediking van het kerstevangelie. U ervan overtuigen dat u die Christus nodig hebt. U ervan overtuigen wat u in hem mag vinden. U ervan overtuigen dat al is uw schuld en zonde nog zo groot, hij juist gekomen is, gezonden is, om zulke mensen zalig te maken. En daarvoor brengt hij alles mee. En hoeft u niets te doen. Niets? Helemaal niets? Ja, maar hoeft u niets te doen. Nee, wat dacht u dan? Wat wilde u meebrengen? En als u wat wilde meebrengen, wilde u dat dan ook nog gaan vergelijken met datgene wat de Heer Jezus meebrengt? Zou dat ook nog zo ongeveer op hetzelfde niveau staan, dacht u? Wilt u dan een kerstfeest vieren eigenlijk van Jezus plus? Jezus plus mijn tranen. Jezus plus mijn ootmoed. Jezus plus mijn geloof. Nee, gemeente. U moet wel geloven. Maar wat u moet geloven is dat hij het alleen is. Zalig worden uit vrije genade. Om de verdiensten van Christus alleen. Wat een onbegrijpelijk en aanbiddelijk mysterie. De Vader heeft zijn zoon uit. Er was dus een zoon. Die zoon is altijd bij de Vader geweest. De Vader verlustigde zich in de liefde van de zoon. Spreuken 8 zegt, hij was spelende voor zijn aangezicht. Altijd in de nabijheid van de Vader. De Zoon is daar van eeuwigheid. Bij God en is God. Hij hoorde in de hemel, de woonplaats van Gods eer. Maar hij heeft de hemel verlaten om te komen naar een beestenstal. Om te gaan naar de kribbe. Meer nog, om te gaan op de weg van de gehoorzaamheid, van vernedering en lijden tot in de dood des kruises. Dat bedoelt Paulus als hij schrijft dat Christus onder de wet gekomen is. Hij werd gesteld onder de eis van de wet, onder de vloek van de wet, onder de veroordeling van de wet. Hij kwam uit de hoge hemel neer en boog zich geheel vrijwillig onder de wet. Hij wilde namelijk overnemen wat de wet van ons eist. Waarom? Omdat het doel niet op een andere manier kon worden bereikt. En wat is dat doel? Dat is de verlossing van zijn volk. Dat is het kerstevangelie in Galaten 4. In de kribbe was het al duidelijk, op Golgotha wordt het nog duidelijker. De schaduw van het kruis valt over de kribbe van Bethlehem. En nu ligt de verlossing daarin voor eeuwig vast voor een ieder die gelooft. Dat brengt ons bij het doel van zijn komst. Vers 5 geeft dat duidelijk aan. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Verlossing en aanneming tot kinderen. Dat zijn geen twee los van elkaar staande zaken. Maar het een is bepalend voor het ander. Het een is er door het ander. Verlossing van hen die onder de wet waren, zodat zij kinderen van God mogen worden. Dat woord verlossing heeft Paulus al eerder gebruikt, namelijk in hoofdstuk 3 vers 13, waar staat, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Daar zien we dus ook in welke weg en voor welke prijs die verlossing tot stand gebracht moest worden. In de kribbe begon de weg van Christus' vernedering. En die eindigt op het kruis en in het graf. En met minder kon dus niet volstaan worden, gemeente. De vloek der wet bracht dat met zich mee. En voor wie heeft Christus dat nu gedaan? Nou, dat staat hier ook duidelijk. Voor degene die onder de wet waren. Gemeente, dat zijn we allemaal. Daar hebt u gelijk in. Maar tegelijk geldt, daar moeten we nou achter komen in ons leven. Dat we onder de wet van God gesteld zijn. Hebt u daar wel eens iets van beseft en doorleefd? Wat dat betekent. Dat u ligt onder de eis van de wet, de heilige wet van God. Die wet die volkomen terecht van u en jou en mij eist. Betaal mij wat gij mij schuldig zijt. En u hebt niets om te betalen. Geen cent, geen penning. Die portemonnee is leeg, het is nog erger. U hebt niet alleen geen geld. U staat in de schuld. En dan probeert u wat bij elkaar te brengen. Als losgeld. Wat vrome wensen. Wat goede werken. Gemeente, wees eerlijk. Misschien proberen we zelfs van onze gebeden wisselgeld te maken bij God. Maar het is alles geen wettig betaalmiddel, waardoor de vloek der wet kan worden afgekocht. Daar staat u, tegenover een heilig God, met een beschuldigend geweten, met een vloekende wet. En geen penning om te betalen. Wie kan dan zalig worden? Nou gemeente, daar is het nou kerstfeest voor geworden. Dat kwamen de engelen nu vertellen in Efrata's velden. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Ruim genoeg dat de grootste zondaar zalig kan worden. Daarvoor heeft God zijn zoon nu gezonden in de volheid van de tijd, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Verlossen zou degene die zichzelf niet meer verlossen kunnen. De engel in Efrata's velden vertelde twee dingen aan de herders. Allereerst, de zaligmaker is geboren. En wat hij aan die herders vertelde, exact diezelfde boodschap klinkt ook vandaag voor u en jou en mij in de kerk. Twee dingen. De zaligmaker is geboren. En ten tweede, u zult het kindeke vinden. Als u de aanwijzingen van de hemel volgt. U zult hem vinden als uw verlosser voor tijd en eeuwigheid. Hij kan immers volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Hebt u daar geen belang bij? Is dit niet het antwoord waar uw ziel naar snakt? Verlossing? Voor mij? Als ik op mezelf zie, moet het antwoord nee zijn. Maar als ik het kerstevangelie uit de hemel mag vernemen, dan is het antwoord ja, om Jezus wil. Verlossing. Een heel sterk woord wat de apostel gebruikt. Het betekent eigenlijk het betalen van het losgeld van een ten dode opgeschreven. En dat geeft meteen het grote gewicht en de rijke waarde aan van deze verlossing. Het gaat om je leven. En dan zelfs eeuwig leven. En zalig leven. Leven in vrede met God. In plaats van eeuwig weg te zinken in een nacht van vervloeking, nu binnengelaten te worden in het paradijs van Gods liefde en nabijheid. Dat zit eigenlijk in dat woord, die uitdrukking aanneming tot kinderen. Dat is binnengelaten worden in het huisgezin van God, waar liefde heerst en vrede de toon zet. Neem dat maar aan. Die verlossing is allesomvattend. Het brengt herstel van alles wat wij door de zonde verwoest hebben. Het brengt dus de aanneming tot kinderen. Wat een kerstfeest vier je dan. Als je daar voor het eerst of meer en meer geloofsogen voor ontvangt. Dat hij een mensenkind is geworden. Opdat u een kind van God zou kunnen worden. aanneming, adoptie. Dat spreekt van liefde en ontferming. Hebt u wel eens een echtpaar gezien dat op Schiphol aankwam met hun adoptiekind? Dat ze ergens in een Aziatisch land bijvoorbeeld konden ophalen. Moet je ze zien stralen. Wat is dat kind welkom in hun gezin. Wat zijn ze er blij mee. En denkt u nu serieus dat dat bij God anders is? Dat er sprake is van minder liefde en ontferming bij God dan bij die adoptieouders? Absoluut niet. Het woord aanneming spreekt van liefde, maar ook van recht. Dat is onder ons bij een adoptieregeling ook altijd aan de orde. In de sfeer van het recht moet van alles geregeld en beschreven zijn. De rechter doet een uitspraak. En dan krijgt dat kind dus ook een nieuwe rechtspositie. En omdat het allemaal rechtmatig is gegaan, houdt het stand. En het kan wel aangevochten worden of betwist door diegene, maar de rechter heeft het wettelijk allemaal geregeld. En dus is dat ook eigenlijk een stevig fundament, een nieuw fundament onder het leven van dat kind. Het krijgt een nieuwe naam, de naam van die familie. Het wordt ook de erfgenaam in die familie. Het zal heel zijn leven veranderen ten goede. En hij krijgt ook een toekomstperspectief, een hoop die hij eerder zo niet heeft gekend. Dat is allemaal voortvloeiend uit die aanneming tot kinderen die op rechtsgronden is gebaseerd. Zo is dat ook dus in de hemelse huishouding. Hier is Gods liefde die helemaal in harmonie is met Gods recht. Omdat Christus aan al de eisen van de wet heeft voldaan. Wat een weldaad. Welk een heerlijk doel stond God dan voor ogen. Toen hij in de volheid van de tijd zijn zoon uitgezonden heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren tot zijn kinderen zou kunnen aannemen. En dat doel moet nu ook in uw leven bereikt worden. Daartoe de verkondiging van dat grote wonder, ook vandaag. Gemeente, hebt u daar al uw pleitgrond van gemaakt? Wij mogen kerstfeest vieren. Wat doet dat met u en met jou? Heeft God zijn doel bereikt in uw en jouw leven? Of is Christus wat u betreft te vergeefs geboren? En heeft hij te vergeefs geleden en vergeefs gestorven en opgestaan? Dat is toch niet te hopen? In vers 6, daar moet ik er even bij betrekken, wordt gewezen op het werk van de Heilige Geest. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Uitgezonden. Hetzelfde woord als wat voor de zoon werd gebruikt. Die uitgezonden werd uit de hemel om het heil tot stand te brengen. Hier wordt de Heilige Geest uitgezonden om het heil toe te passen. In en aan het hart van Gods kinderen. Om dat heilrijke woord ons zo na aan het hart te leggen. Dat het ook in ons gaat leven en het je enige houvast wordt en blijft in leven en in sterven. Door de geest krijgt u die heerlijkheid van Christus te zien. Zijn geschiktheid, zijn dierbaarheid, zijn gepastheid, zijn gewilligheid. Ook voor u en jou. Hij past precies bij de nood van ons leven. En waar de geest dat laat schitteren in het kerstevangelie, wordt u aangewakkerd om u door de nood gedreven, en dat is ook door de geest gedreven, u tot hem om ware troost en kerstzegen te begeven. Het brengt ons om Jezus wil aan het hart van de Vader. En het doet u in kinderlijke wederliefde roepen, Abba, Vader. Ja, daar wordt die lofprijzing geboren. Omdat Christus is geboren. En wij wedergeboren. Tot een levende hoop. De lofzang op die onuitsprekelijke gave. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God. U zij alle eer. Waarom was het op mij gemunt? De lofzang krimpt op mijn ogen, hebben uw zaligheid gezien. Is dat niet het rijkste kerstfeest? Nu krijgt God de eer die hem toekomt. En dat was altijd al het doel. En dat is ook vandaag het doel. En daar zal het eeuwig om gaan. Zijn naam alleen, alle eer. Amen. Samen danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, aan het einde van deze eredienst zeggen wij uw grote naam eerbiedig dank. Dat ook vanmorgen het kerstevangelie onder ons mocht klinken en laat dat toch niet zonder vrucht blijven. Maar dat het zijn doel mag bereiken in ons leven. En wij voor het eerst of meer en meer die wonderlijke genade zien schitteren. Die u geopenbaard hebt in Christus en die toereikend is zelfs voor de grootste van de zondaar. Die staat onder de eis en de vloek van de wet. Maar hij heeft zich daaronder geplaatst om de weg te banen naar het vaderhuis en het vaderhart van God. Voor mensen die daar anders nooit enig recht van toegang zouden krijgen. Maar nu, getrokken door de eeuwige liefde, van de Vader en op grond van de verdiensten van de Zoon en geleid door de Heilige Geest gaan ze het stamelen. Abba, lieve Vader. Heren, doe ons eindigen in U. En laten wij ook in ons hart mogen bewaren wat U van Uw kant ons deed vernemen. Dat we net als Maria mogen zijn om dit te overleggen in ons hart. Heren, zo bevelen we elkaar bij Uw genadetroon. Wilt U onze dank aanvaarden voor wat U schonk? Neem genadig weg wat niet was naar Uw reine wil. En wil ons bidden en danken verhoren. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we onze slotzang staande zingen. Psalm 150, vers 1 en 3. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.